Het is fijn om deze morgen weer in Sliedrecht te zijn. En ik zie dat Sliedrecht ook gedeeltelijk in de verstrooiing is op vakantie. Geweldig altijd weer om Gods woord te openen. Het neemt vaak niet zoveel tijd als je mensen voor het eerst ontmoet om uit te vinden wat er belangrijk is voor hun. Vorige week toen luisterde ik naar een gesprek over de schutting heen. We waren bij onze dochter bezig en twee buren die waren aan het spreken over hun hond. En het was heel duidelijk dat een groot deel van hun leven om hun honden speelde. En daar besteedden ze ook behoorlijk wat geld aan uit. En op een andere plaats kan het weer zijn dat iemand heel enthousiast is over zijn boot. Of haar of zijn carrière. Daar leven mensen voor. Om hoger te komen op die ladder van succes. Of om een riant pensioen te hebben. Of om een goede vakantie te kunnen hebben. Misschien vooral ook een verre vakantie. Waar leefde Paulus voor? De vorige keer toen ik hier was, toen heb ik gesproken over Filippenzen 1, vers 1 tot 3. En later ook het gedeelte in hoofdstuk 3, waar we eigenlijk Paulus zien spreken over zijn leven. Waar hij vandaan was gekomen. En hij was gegrepen door Christus op de weg naar Damascus. En daarom was het zijn doel geworden, door die verandering, om Christus eigenlijk te grijpen. Hij zegt dat ik het ook mag grijpen, waarvoor ik zelf gegrepen ben. En dat was het leven in en voor en door Christus. Dat is waar Paulus voor wilde leven. En dan komen we ook bij de vraag, waar leef ik voor? Waar leeft u voor? Nou, voor Paulus was het heel duidelijk. Paulus, die leefde voor Christus. Hij zegt, het leven is mij Christus. In vers 21 van hoofdstuk 1. En we zien ook heel duidelijk dat Paulus niet alleen, ja, hij leefde voor Christus, maar hij leefde ook voor de gemeente van de Heer Jezus Christus. En ik denk dat we dat deze morgen ook zien als we verder gaan in Filippenzen 1, vers 3 tot 11. Ik heb erboven gezet, leven voor de dag van Jezus Christus. We willen dit gedeelte met elkaar gaan lezen. En dan lezen we met elkaar, ik dank mijn God, vers 3 van hoofdstuk 1, telkens wanneer ik aan u denk. In elk gebed van mij voor u allen bid ik altijd met blijdschap. Vanwege uw gemeenschap aan het evangelie van de eerste dag af tot nu toe. Ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Het is immers voor mij terecht dat ik dit van u allen denk, omdat ik u allen in mijn hart heb als deelgenoten van mijn genade, zowel in mijn gevangenschap als in de verdediging en bevestiging van het evangelie. Want God is mij getuige hoe vurig ik naar u allen verlang met de innige gevoelens van Jezus Christus. En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid, opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus, vervuld met vruchten van gerechtigheid die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en lof van God. Mogen de Heere zijn woord zegenen. En als we dan denken over Paulus, die leefde voor de gemeente van Jezus Christus, dan kom ik in dit gedeelte eigenlijk vier dingen tegen waaruit dat blijkt. En het eerste is dat Paulus een bidder was. Hij was een man van gebed. Het tweede punt wat ik straks wil behandelen is dat hij ook een bemoediger was. Hij was altijd erop uit om mensen te bemoedigen. Hij was ook bewogen. Het was niet een afstandelijk iets waar hij over sprak, maar hij was er zelf bij betrokken. En hij was bewust. Hij leefde bewust, en in dit geval bewust voor de dag van Jezus Christus. Vier dingen, ze beginnen allemaal met een B. Een bidder, een bemoediger, bewogen en iemand die bewust leefde. En voor dat eerste wil ik opnieuw vers 3 tot 5 lezen. Daar staat, ik dank mijn God telkens wanneer ik aan u denk in elk gebed van mij voor u allen, bid ik altijd met blijdschap vanwege uw gemeenschap aan het evangelie van de eerste dag af tot nu toe. Hij begint met ik dank. En moet u zich eens voorstellen, Paulus zit daar in een stoffige gevangenis, of misschien was het geen stoffige, maar vochtige gevangenis. Maar wat duidelijk is, het was een onaangename situatie. Geketend 24 uur per dag aan een Romeinse soldaat. Hij mocht wel bezoek ontvangen, zoals we dat begrijpen. Maar hij was beroofd van zijn vrijheid om te gaan en te staan waar hij wilde. En dan begint hij met ik dank. Ik dank mijn God. En dan zien we een geweldig mooi iets. Ik dank God voor u allen, altijd, in elk gebed. Een geweldige betrokkenheid van Paulus. En als het ware zie je hem de rijen doorgaan. Lydia, de purperverkoopster, die hij als eerste ontmoet had daar in Filippi. En die hoofdman die tot geloof gekomen was. Hij zal aan Epafroditus vastgevraagd hebben, wat is er van hem geworden? Heeft hij het overleefd? En hij zal naar Euodia en Syntyche gevraagd hebben en al die anderen die hij daar kende. Want hij bad tenslotte iedere dag voor hun. In elk gebed altijd. Wat een gebedsleven zien we daar van Paulus. En dan staat er dat hij dat met blijdschap deed. Filippenzen is het boek van de blijdschap. We hebben gezongen over blijdschap deze morgen. Zijn blijdschap voor Paulus was niet zozeer in omstandigheden, in het feit dat hij daar in de gevangenis zat. Nee, dat ging daar bovenuit. Zijn blijdschap was in de Here. En zijn blijdschap was in dit geval ook in het bijzonder bij de Filippenzen. Want als hij aan hun dacht, dan werd hij dankbaar. En dan werd hij blij. Want die Filippenzen, die waren deelgenoten geworden aan de genade die hij zelf ook had ervaren. Ze waren deelgenoot geworden aan de evangelieverkondiging. Ze waren ook deelgenoten geworden in de gave voor Paulus. Hun waren in bijzondere gemeenten die ook steeds meedeelden in de noden van Paulus, die hun giften gaven aan Paulus. Paulus dacht met veel blijdschap aan hun. En zo zit Paulus daar in die gevangenis met blijdschap te denken aan die mensen. En hij bidt. Niet zo van arme ik zit hier in de gevangenis, ik kan er niet meer op uit om naar de gemeentes te gaan en de leiders te bemoedigen. Ik kan er niet meer op uit om naar nieuwe plaatsen te gaan en het evangelie te verkondigen. Nee, hij wist dat God hem daar ook een bediening gaf en hij bad. En hij had geleerd hoe belangrijk het gebed is. Als hij in Efeze 6 spreekt over de geestelijke wapenrusting, dan zegt hij, terwijl u bij elke gelegenheid bidt in de geest, met alle gebed en smeking. Hij spreekt in 1 Korinthe of in 2 Korinthe 1 over een bijzondere situatie waarin hij in allerlei moeite terechtgekomen was in Klein-Azië. En hij had gewanhoopt aan zijn leven. Hij was bovenmate en boven vermogen verzocht geweest, schrijft hij. Maar de mensen uit Korinthe die waren tegemoet gekomen in de gebeden. En God had uitredding gegeven, zoals hij zegt dat God dat steeds weer opnieuw wil doen. En hij dankte hun daarvoor. Hij had geleerd hoe belangrijk het gebed was. De Korintiërs waren hem te hulp gekomen, zei hij, in hun voorbeden. Voorbeden, dat dringt door de dikste gevangenismuren. Het overschrijdt zeeën en grenzen. En het kan de hardste harten, die wij niet meer kunnen bereiken, bereiken. John R. Mott, een leider van de studentenbeweging, die heeft een keer gezegd, deze man die leefde van 1865 tot 1955, hij zei, het is mogelijk dat de meest onopvallende persoon in de gemeente met het juiste hart naar God toe net zoveel macht kan uitoefenen in wereldevangelisatie als diegene die in de meest vooraanstaande positie staat. Verwijzend naar gebed. Bent u dat hier vanmorgen? Misschien bent u wel veel belangrijker in dat opzicht als ik die hier sta deze morgen. U die uw broeders en zusters en de noden van elkaar en van deze wereld voor Gods troon brengt. En we zien hier iets van hoe Paulus bad, maar als we verder kijken, dan zien we ook wat hij bad. In vers 9. En dit bid ik. Wij kunnen het soms hebben van, ja, wat moet ik nou bidden voor die broeder of die zuster? Ik ken hem eigenlijk niet. Of ik weet niet wat haar noden zijn. Hoe moet ik dan voor hem of haar bidden? Nou, Paulus had dat probleem blijkbaar nooit. Hij wist altijd wel hoe hij voor anderen kon bidden. Natuurlijk zijn er specifieke dingen waarvoor we kunnen bidden. Zoals we vanmorgen gehoord hebben over de zuster die in een speciale nood zit. Of een bepaalde nood heeft, zou ik moeten zeggen. Paulus zegt dit, bid ik. Dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid, opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus, vervuld met vruchten van gerechtigheid die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en lof van God. En het eerste wat we eigenlijk zien is dat hij bidt dat hun liefde nog steeds overvloediger wordt. Was die daar nog niet zoveel? Nou, Paulus die prijst ze juist voor hun betrokkenheid en hun liefde. Maar hij onderkent ook dat het altijd meer kan worden. Dat het altijd kan groeien. We hebben dat lied gezongen dat we, de Heer, mijn Jezus, ik hou van u. En dan dat refrein, maar nooit zoveel als nu of nooit zoveel als u. Nou, we zullen inderdaad nooit zoveel leren liefhebben als God zelf, maar onze liefde mag steeds blijven groeien. Onze liefde groeit, denk ik, in het bijzonder, als we dit zo lezen, door de kennis. Want Paulus spreekt in kennis. En naarmate we Gods woord beter leren kennen, en we God beter leren kennen, leren we God, als het goed is, ook meer liefhebben. En leren we elkaar ook meer liefhebben en meer zien door de ogen van de Heer Jezus Christus. Kennis en fijngevoeligheid. Ik geloof dat fijngevoeligheid er vooral mee te maken heeft dat we weten wanneer we een woord ter bemoediging moeten zeggen. Hoe we iemand aanspreken. Hoe we iemand proberen te vertroosten. Maar ook dat we weten wanneer we moeten zwijgen. Dat we gevoelig met elkaar omgaan. Dat we fijn gevoelig zijn. Er was een quiz op de televisie en daar werd de man door de quizleider gevraagd van, kun je nog een blunder van je vrouw vertellen? En die man die zei, nou, eigenlijk niet, want wij vergeven elkaar gelijk en wij houden daar, we onthouden die dingen niet. Duidelijk een voorbeeld van fijngevoeligheid. En dan gaat het verder in dit vers, opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is. Hoe hard is onderscheidingsvermogen nodig vandaag aan de dag? Blijkbaar in die tijd van Paulus ook al, maar zeker vandaag. We horen allerlei geluiden om ons heen. Mensen die ons proberen te zeggen van er is niet één weg tot God, maar er zijn er meerdere. En wij hebben onze weg en de boeddhisten en de moslims die hebben weer hun eigen weg, maar het zijn allemaal wegen. Terwijl Gods woord zegt, en Christus zelf zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Ethische kwesties, er wordt steeds meer mee gesjoemeld. En er wordt gezegd van, God wil toch dat je gelukkig bent? Leef dan maar zoals jij denkt dat je gelukkig wordt. Maar beste mensen, als we naar Gods woord kijken, dan gaat het er niet om dat wij die dingen doen waarvan wij denken dat we gelukkig worden. Maar dan gaat het erom dat we leren gehoorzaam te worden aan Gods woord. En dat geeft pas echt vrede en echt voldoening en echt geluk. Als we leven om God te behagen. Mensen doen allerlei dingen op ethisch gebied. Mensen laten zich ombouwen. Mensen leven zoals ze willen. Maar het echte geluk vinden we alleen in Gods woord. Onderscheidingsvermogen ook onder christenen. En over wat Gods woord zegt. Over waar we naartoe gaan en waar we vandaan komen. En wat er allemaal nog staat te gebeuren, er is heel veel verwarring. En Paulus die wil dat we onderscheiden wat wezenlijk is. Waar gaat het echt om in ons leven? Niet om die carrière of die boot, maar het gaat om Christus. En zijn leven in en door ons. En dan zegt hij dat we oprecht zijn vol van vruchten der gerechtigheid. Nou, als we denken aan vruchten, dan denken we natuurlijk ook aan Galaten 5, vers 22, de vrucht van de geest. Maar ook dat ons leven zo geleefd wordt dat mensen daardoor beter de Heer Jezus, of misschien voor het eerst de Heer Jezus, leren kennen. Dat waren zoal de gebeden van Paulus in dit gedeelte. Als we even een paar bladzijden teruggaan, dan komen we in Efeze terecht en dan lezen we in Efeze 3 vers 14 dat Paulus daar ook in het gebed is. En dan zegt hij, om deze reden buig ik mijn knieën. Dat is boeiend om dat te zien. Er is een Engels gezegde dat zegt, Satan trembles when he sees the weakest saints upon their knees. Satan beeft als hij de zwakste gelovige op zijn knieën ziet. Nou, hier zien we Paulus op zijn knieën en hij bidt. En het is mooi om te zien waar hij voor bidt. Hij zegt drie keer in dit gedeelte hierna, ik bid voor u op dat, op dat, op dat. En hij zegt, om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus, naar wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. Nou, dat is toch mooi als mensen dat voor je bidden. Als ik zeg van Bart, ik bid voor je dat hij je geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. Dat is toch prachtig. En dan gaat het verder op dat Christus door het geloof in uw harten woont en in de liefde geworteld en gefundeerd bent. En u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. Dat was het gebed en het verlangen van Paulus. En het derde, op dat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is. En de liefde van Christus zou kennen die kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Hij bidt eigenlijk dat ze die liefde steeds meer leren kennen, maar hij zegt eigenlijk ook van, ja, dat is zo groot, zo ontzettend groot, dat gaat onze kennis te boven. Maar mogen we toch steeds meer daarvoor leren kennen? Dat is het gebed van Paulus. Dus we kunnen altijd veel dingen bidden voor anderen. Op 10 mei was er een roofoverval bij onze schoonzoon en dochter. Die wonen tegenwoordig aan de Amazonerivier in Brazilië, waar ze werken in een school voor zendingskinderen. De roofoverval die vond plaats bij hun buren, dus het was wel dichtbij, maar het was gelukkig nog niet in hun huis. Ongelukkig voor de buren wel in hun huis. En dan heb je zoiets als, vader, ik zou er gelijk wel naartoe willen gaan en iedere nacht daar op de stoep zitten met een geweer en zorgen dat dit niet meer gebeurt. Nou, dat is natuurlijk een belachelijke gedachte. Want als ik daar zou zitten en ze komen met z'n vieren gewapend daaraan, dan ben jij de eerste die er aangaat. En tegelijkertijd realiseer je ook van, wat je ook probeert, menselijkerwijs is het altijd heel beperkt. Maar als je in het gebed tot God gaat, dat is onbeperkt. God die kan doen wat wij niet kunnen doen. Die kan zorgen dat die mensen met verkeerde intenties die plaats helemaal niet meer kunnen vinden of niet kunnen zien. Of die kan er andere dingen regelen dat er niet gebeurt wat wij misschien zouden kunnen vrezen. En zelfs als hij bepaalde dingen toelaat, weten we dat God toch in controle is. En zo mogen we de situatie in gebed in zijn handen leggen. En geloven dat hij gebeden beantwoordt. Trouwens, als ik denk aan Brazilië, heel veel jaar is het moeizaam geweest om daar met de Indianen te werken vanwege het ministerie wat daarover gaat, de FUNAI. Steeds werden we op allerlei manieren tegengewerkt om met Indianenstammen daar te werken. En nu hoorden we recent dat dit jaar er een minister in dat ministerie is gekomen die een wedergeboren christen is, wat dingen heel een heel stuk kan veranderen. God die hoort gebeden, maar we weten ook dat de tegenstander van God steeds probeert christenen en het werk van God te ontmoedigen en te frustreren. Op vrijdag 12 mei brak er een muiterij in Ivoorkust uit onder de soldaten die niet genoeg soldij hadden gekregen of helemaal niet. En dat gebeurt natuurlijk regelmatig, zulke dingen in West-Afrika. Wij hebben daar ook gewerkt in Ivoorkust. Maar het probleem was eigenlijk dat er een team in de dagen daarna naar Ivoorkust zou gaan komen. En vanuit Abidjan, de hoofdstad, naar het noorden, naar de Palakka-stam zou gaan reizen om daar een kerk af te bouwen. En ze hadden daar al heel lang naar uitgezien. Ze hadden die reis geboekt. En nu stond het allemaal op losse schroeven, want zouden ze de reis wel kunnen maken? Het was onvoorspelbaar hoe ze door de wegblokkades en de steden heen zouden moeten komen. Dus werd er gevraagd om te bidden. En kregen we op die maandag daarop een verzoek om toch te bidden dat dat team wat die dag zou landen toch een doorgang zou kunnen vinden. En ik herinner me dat ik die dag ook heel bewust dat God op een of andere manier die doorgang zou geven. En dezelfde avond hoorden we op het nieuws dat de blokkades waren opgeheven en dat er een akkoord was bereikt. En de volgende dag kregen we een bericht waarin we bedankt werden voor de gebeden. Mensen in de wereld zouden zeggen, toevallig is het net goed gegaan. Maar wij weten dat God alles in zijn hand heeft en dat God gebeden beantwoordt. Paulus was een bidder, Paulus was ook een bemoediger. En we lezen in vers 6, ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Was hij wel een realist? Hij zegt, ik vertrouw erop. Hij geloofde dat God er alles aan zou doen, dat de Filippenzen tot een volste ontplooiing zouden gaan komen. Maar wist Paulus dan niet dat het ook zo is, zoals in de gelijkenis van de zaaier, dat sommigen misschien wel heel enthousiast beginnen, maar met een paar maanden of een paar jaar of een bepaalde tijd ermee stoppen. Ontmoedigd raken, niet verder gaan. Natuurlijk wist Paulus dat wel, maar hij ging uit van het perspectief van God, dat God er alles aan zou doen, dat hun tot hun hoogste doel zouden gaan komen. Paulus die spreekt er op een gegeven ogenblik over dat de genade van God door hem heen gearbeid heeft. Of dat hij veel gearbeid heeft, maar niet hij, maar de genade van God, zo zegt hij dat eigenlijk. En dan zegt hij in datzelfde gedeelte in 1 Korinthe 15 vers 10, en zijn genade is aan mij niet te vergeefs geweest. Hij onderkent van bij elke beproeving, bij elke geloofstap, waarin hij misschien twijfelde van moet ik dat doen of kan ik dat wel doen, zal God mij wel helpen, dat hij steeds weer gezien had van ja, God was er en God gaf genoeg genade. Maar hij zegt eigenlijk ook van genade kan ook te vergeefs zijn. Als we, ja, als God ons iets wil laten doen, ons aanmoedigt om iets te doen en we zeggen, oh, maar dat kan ik niet. Ik denk niet dat dat lukt. We hebben daar geen geloof of vertrouwen voor. Dan kan die genade die wel beschikbaar is, die God ons zou willen geven voor die situatie, te vergeefs zijn. Paulus wil ons steeds weer opnieuw bemoedigen. En hij spreekt in 1 Korinthe 10 vers 1 tot 13... over Israël in de woestijn en al de geweldige dingen die God steeds weer opnieuw deed voor Israël. Maar het ging niet gepaard met geloof. En Paulus zegt, die mensen, die zijn voor ons tot een voorbeeld geworden. Twee keer zegt hij, het zijn voorbeelden voor ons. Hoe het niet moet. Opdat wij niet door ongeloof de prijs die God voor ons bedoeld heeft mis zouden lopen. En dan zegt hij aan het einde van dat gedeelte, in 1 Korinthe 10 vers 13, en God is getrouw die u niet zal toelaten dat u boven vermogen verzocht wordt, maar met de verzoeking ook de uitkomst zal geven. Hij zegt, God is altijd genoeg voor je. Zijn genade is genoeg, zijn trouw is genoeg. En hij wil dat blijven doen tot op de dag van Christus. Een soortgelijke tekst vinden we ook in Filippenzen 2 vers 13... De volgende bladzij, want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. God wil in ons werken, God werkt in ons, maar we moeten zelf ook die stappen nemen om daarop te antwoorden, om zo maar te zeggen. En als je die verzen leest in hoofdstuk 2 vers 13, dan zie je daarvoor dat het gaat over redding, dat God voor ons gewerkt heeft door ons te redden. En vers 13 dat hij in ons werkt. En het volgende vers dat hij door ons wil werken. Eigenlijk de rechtvaardigmaking, de heiliging. En dat God dan zijn werk door ons heen wil doen. We zien er bij Paulus ook dat hij een man was die bewogen was. Vers 7 tot 8. Het is immers voor mij terecht dat ik van u allen denk, omdat ik u allen in mijn hart heb als deelgenoten van mijn genade, zowel in mijn gevangenschap als in de verdediging en bevestiging van het evangelie. Want God is mijn getuige hoe vurig ik naar u allen verlang met de innige gevoelens van Jezus Christus. Hij zegt, ik heb u allen in mijn hart. Ik ben betrokken, ik ben bewogen bij jullie. En dat doet je gelijk denken ook aan die borstplaat van de priester, de hoge priester in het Oude Testament, die de 12 stammen van Israël gegraveerd in mooie edelstenen op zijn borst droeg en ook op de schouders. En Paulus die zegt, ik draag jullie, Filippenzen, in mijn hart. En we weten dat onze grote hoge priester, de Heer Jezus Christus, die draagt u, jou, mij, ons, als zijn kinderen, op zijn hart. Maar we zien dat Paulus in bijzonder betrokken is bij hun. Als deelgenoten van mijn genade. Ze waren echt broeders en zusters geworden van Paulus. En ze leefden daar ook naar. En dan zegt hij verder, want God is mij getuige hoe vurig ik naar u allen verlang. Hij kon er geen hogere, grotere getuigen bij roepen. Dat waren zijn gevoelens naar de Filippenzen toe. En hij voegt eraan toe met de innige gevoelens van Jezus Christus. Hij had geleerd om te kijken naar de Filippenzen en naar zijn medebroeders en zusters, ook in het algemeen ongetwijfeld, meer met de ogen van de Heer Jezus Christus. Wij kunnen soms kijken op een hele vleeselijke manier naar broeders en zusters. Oh, dat is een lastige zuster, komt die weer met haar probleem. Of dat is een broeder die heb altijd wel iets aan te merken. Of die broeder, daar kan ik maar beter een beetje uit de buurt blijven. Paulus had geleerd te kijken naar de ander met de ogen van de Heer Jezus. En mogen wij dat ook wat meer leren doen naar elkaar en ook naar deze wereld om ons heen, die de Heer Jezus niet kent. Ten slotte zien we dat Paulus ook bewust leefde en bewust in het bijzonder voor de dag van Jezus Christus. Ik lees opnieuw vers 6. Ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. En vers 10. Opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus. Paulus die spreekt regelmatig over de dag van Christus in zijn brieven. De dag van onze Heer Jezus Christus, dat is een geweldige dag voor u en mij om naar uit te zien. Om naar te verlangen, om voor te leven. In tegenstelling tot wat we ook vinden in Gods woord, de dag des Heren. De dag des Heren komen we ook hier en daar tegen in het Nieuwe Testament en in Openbaringen. Heel veel in Jesaja. In Joël. En dan gaat het in de regel over, niet over een dag van 24 uur, maar over een bepaalde periode. En dan wordt er gesproken over de dag van de verbolgenheid des Heren. Of de dag die meedogenloos zal zijn. Een dag van verwoesting. Een dag der wraken. Een dag van Gods brandende toren. Of het uur der verzoeking die over de hele aarde komen zal. Een vreselijke tijd. Petrus die spreekt erover dat Christus komt als een dief in de nacht. Maar dat is in het bijzonder voor die mensen die hem niet verwachten. Hij zegt eventjes verder in datzelfde gedeelte. Maar wij echter verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wij weten als het goed is vanuit Gods woord dat die vreselijke dingen ook zullen gaan gebeuren over deze wereld. Dat is ook waar we mensen voor waarschuwen. Dat die dag gaat komen over deze wereld. Maar Paulus die spreekt tot tot de gelovigen, tot de gemeente van Jezus Christus. In het bijzonder over de dag van Jezus Christus. En dat is een geweldig iets om naar uit te zien. De dag voor de gemeente, de dag dat de Heer Jezus zijn gemeente tot zich neemt. De dag dat het bruiloftsfeest zal plaats gaan vinden. Een geweldige belofte voor het lichaam van Jezus Christus. Een dag van zegen en beloning. Een dag van hemelse hoop voor u en mij. Terwijl de dag des Heren een dag van oordeel is voor hen die Christus hebben afgewezen. Van aardse wanhoop. En voor de christenen zijn er eigenlijk twee dagen echt belangrijk. Dat is nu, vandaag, om te leven voor hem, met hem, door hem. En dat is die dag die gaat komen, om daarvoor te leven. Paulus die verwoordde dat op een andere manier in 2 Timotheus 4 vers 18. Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige rechter, op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben liefgehad. Die dag. En daarom leefde Paulus voor Christus. Daarom leefde Paulus voor de gemeente van Jezus Christus. Daarom was Paulus een bidder. Was hij een bemoediger. Was hij bewogen met zijn broeders en zusters. En leefde hij bewust voor die dag van Jezus Christus. Mogen wij dat ook doen? Bidders zijn, bemoedigers, bewogen zijn en bewust leven voor de dag van Jezus Christus, zodat we zullen zijn tot heerlijkheid en lof van God. Amen. Vader in de hemel, we willen u hartelijk danken dat we tot u, de levende God, mogen gaan, iedere dag weer opnieuw. Dank u wel dat we het leven en het voorbeeld van Paulus voor ons hebben. Dat we daarover na mogen denken. Over hoe Paulus altijd voor iedereen in elk gebed bad. En mogen wij daar ook iets van leren. En ook als we zien hoe hij bad voor verdieping in de kennis en de genade en de liefde van de Heer Jezus Christus, zodat we meer geworteld en gegrond zouden raken in hem. O Heere, mag dat dan ook voor ons zo zijn. Ook in het bijzonder voor hen die door moeite heen gaan. Als we daar ook over gehoord hebben. Die zuster die menselijkerwijs niet zo'n geweldig uitzicht heeft, waar het leven zomaar kan eindigen. Die broeder die naast haar staat, Dirk, we willen zo vragen, Vader, voor hen, maar ook voor al de anderen die door moeite, ziekte, strijd heen gaan op dit moment. U kent ze en u bent het die ook door de rijen heen gaat en ook datgene wilt geven wat we nodig hebben. Want u bent genoeg voor ons. We danken u dat Paulus ervan kon getuigen dat u altijd genoeg was voor hem en bent geweest voor hem. En Heere God, als wij tot u gaan, als wij in onze nood tot u roepen, dan kunt u ons, net zoals Paulus in de gevangenis, boven onze omstandigheden uittillen en onze blik vernieuwen op de Heer Jezus Christus. En mogen we toch leren om meer te zeggen, het leven is mij Christus. In Jezus' naam. Amen.